aan het einde daarvan. En dan zal ze verder uitbreiden, het licht zal zich verder uitbreiden, dus in de 33 jaar daarop, ja. Dus de dag des Heren zal zijn tegen alle hoogmoedigen en hogen, namelijk tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En wat er zo op een hoog stond, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Ik zei het beeld van Nebukadnezar, ja. Dat wil zeggen eigenlijk in Daniel 2 en Daniel 3, want het is eigenlijk... Het is één keer een droom, een andere keer in werkelijkheid, maar het is twee keer hetzelfde gewoon. En dat beeld staat voor Babel. En inderdaad, in de toekomst, waarover deze profetie uiteindelijk spreekt, zal dat Babel inderdaad die hoge plaats innemen, maar zal vernederd worden. Dus inderdaad, daar slaat het ook op. Kan wat hoog is, zal vernederd worden. Dat is het Babel. En zijn toren, zal ik dan maar zeggen. Meer bewijzen van spreken, want het gaat natuurlijk om de gruwel der verwoesting. En vervolgens... zal dat wat laag was, zal verhoogd worden. En dat was Jeruzalem, Sion, de berg des Heren enzovoorts. De dag des Heren zal dus zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen. Ik meen dat dit de eerste keer is dat de dag des Heren in de Bijbel genoemd wordt. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht het wel. En daarna wordt hij een keer of 20 genoemd in het Oude Testament. Helemaal precies is het niet te zeggen, omdat de uitdrukking nogal is veranderd. Maar steeds spreekt het over het... de openbare Messiaanse Rijk. Gepaardgaande dus met dat oordeel wat hier beschreven wordt. Het zal dus zijn, de dag des Heren zal dus zijn, ook tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon en tegen alle eiken van Bazan. Daar zouden we lang of kort over kunnen doen, we spreken van dat vers. En de verkorte versie is heel eenvoudig. De cederen van de Libanon staan voor hoge dingen en eiken van Bazan staan ook voor hoge dingen. En daar is het verhaal mee verteld eigenlijk. Vers 13 is dan gewoon een toelichting op vers 12. Alle hoge en verhevene cederen van Libanon. Eerlijk gezegd, de cederen van Libanon zijn nou zo hoog ook weer niet. Die bomen die worden zo'n 25 meter, 30 meter zeggen sommigen. Ik denk dat het 25 is meer dan 30. Maar ja, er staat hoge en verhevene bomen, dus men neemt de hoogste maat. Hè. Dat weten doen ze met een mosterdzaadje ook, een mosterdstruikje. Hè. Die kan wel een paar meter hoog worden, zeggen ze dan. Nou, dat is echt een heel bijzonder geval als het al gebeurt. Maar ja, in Matthäus staat die genoemd als een boom. Een grote boom, dus men probeert hem zo groot mogelijk te maken. Hè. Dat is met de cederen natuurlijk ook zo. Maar het gaat niet om de werkelijke afmeting van de ceder, want die is onder de bomen helemaal niet zo hoog. Maar wel de manier waarop hij erbij staat. Hij is niet zo geweldig hoog, maar de takken die beginnen nogal vrij laag. Als de boom wat ouder wordt, dan zijn die takken ook mooi horizontaal. Dat is een mooie kaarsrechte stam, want het is een soort naaldboom. Hè. Dus een mooie kaarsrechte stam en een mooie daaruit uitkomende horizontale tak. Kortom, het is gewoon een prachtige boom. Dat is het hele verhaal. En zo hoog wordt hij niet, maar het ziet er wel verheven uit. En daar gaat het maar om. Ja, het ziet er majestueus uit, ja. De werkelijke afmeting, och, dat zijn toch relatieve begrippen, dat zegt niet zoveel. Het gaat er maar om hoe je eruit ziet. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat de ceder in het algemeen eigenlijk de grootste, niet in afmetingen, maar in andere dingen, de grootste boom is die in de Bijbel genoemd wordt. Laten we zeggen, het is de heerlijkste boom. We praten toch in de Statenvertaling, dus dat maakt niks uit. Het is de meest genoemde boom in de Bijbel. Als ik het goed geteld heb, nou, ik heb het niet zelf geteld, maar ik heb het laten tellen. Maar als ik het goed geteld heb, was 70 keer in het Oude Testament. Dat is wel aardig, hè? 70. Ja, dat is inderdaad een volheid. En hij wordt ook genoemd... Ik geloof dat hij ook als eerste genoemd wordt in het verhaal van Richteren over die koningen, weet je niet, dat die bomen koning zouden zijn. Wat was dat ook weer? 9, ja. Richteren 9. Nee, het begint met de olijfboom, hè? Olijfboom. Vijgenboom, wijnstok. Nee, daar is hij niet bij. Waar was dat dan? Nee, daar was je niet bij. Waar was dat dan? Nee. Nou ja. Oh nee, hij wordt in... Ja, kijk, in natuurlijk, vers 15, daar gaat het om. Ja, zie je wel. Er was iets mee. En Dorebos zeide tot de bomen... Indien gij mij in waarheid tot koning over uzelf... Zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw... Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos en verteren de cederen van de Libanon. En die cederen van de Libanon worden uiteraard genoemd omdat die zo hoog en verheven zijn, zo heerlijk zijn. En die zouden dan ten prooi vallen eventueel aan de doornenbos. Het gaat om de tegenstellingen tussen. De doornenbos is uiteraard de laagste, de minst verhevene onder de bomen en de... En de cederen zijn de hoogste. Dat staat hij als eerste, hè? De eik, daar bestaat wat misverstand over. De eik komt ook erg veel in de Bijbel voor, maar helaas in de Statenvertaling veel vaker dan hij voor zou mogen komen. Dat wil zeggen, er zijn nogal wat woorden met eik vertaald die niet zo vertaald zouden moeten worden, zomaar. En er blijkt namelijk dat verschillende woorden voor eik soms in een en dezelfde opsomming voorkomen. Ze worden allemaal met eik vertaald normaal en dat gaat dan dus niet. Er blijkt iets niet aan te kloppen. En het is een nieuwe vertaling dus heel wat verminderd. Dan vertaalt men ineens met terebint en dat soort dingen meer. Maar dan is het anders, hè? Dat is niet allemaal een eik. Dus in het Nederlands kan het best zo zijn dat de eik het meest voorkomt, maar dat is in de grondtekst niet het geval. Daar is het ceder. Ik zou u graag een opsomming geven, maar het is me veel te veel, dus dat doen we niet. Ik wil u wel een paar schriftplaatsen noemen in dat verband. Even naar Ezechiël. Dan wordt u nogal eens genoemd. En in verband met de Libanon. Vers 2... Ezechiël 31 vers 2, mensenkind zegt tot Farao, de koning van Egypte, en tot zijn menigte. Zeg ik het verkeerd? Ik begin het allemaal te doen. Oh, sorry. Ezechiël 31 vers 2, zegt tot Farao, de koning van Egypte, en tot zijn menigte. Wien zijt gij gelijk in uw grootheid? Zie, Assur was een ceder op de Libanon. Schoon van takken, schaduwachtig van loof en hoog van stam. Daar heb je het, hè? Schoon van takken, schaduwachtig van loof, hoog van stam. Het is net of er een of andere... of een paard beschreven wordt, hè? En zijn top was tussen dichte takken. De wateren maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog. Die ging met zijn stromen rondom zijn plantingen, zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen des velds. Daarom werd zijn stam hoger dan alle bomen des velds. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Uitgebreide beschrijving van de heerlijkheid van de ceder. Ja. Nog eens even kijken. Zoek ik nog eens wat op. 1 Koningen 4... Gaat het over de wijsheid van Salomo, die onder andere 3000 spreuken sprak. En daartoe waren zijn liederen 1005. En dan vers 33, hij sprak ook van de bomen, van de cederboom af die op de Libanon is, tot op de hyssop die aan de wand uitwast. Aan de bergwand namelijk, die groeit uit een bergwand, uit de rotsen. De hyssop groeit uit de rotsen. Hij sprak ook van het vee en van het gevogelte, van de kruipende dieren en van de vissen. En alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Kortom, waar Salomo over sprak, was natuurlijk niet over natuurkunde in de gebruikelijke zin van het woord. In onze gebruikelijke zin van het woord, maar over de betekenis van al deze dingen. En het begint dan met de ceder en het eindigt met de hyssop. Het begint met de grote verheven boom. Het eindigt met de kleine hyssop, hè. Ja. If Even kijken. Ga ik naar 2 Koningen 14? Daar vinden we ook weer zo'n vergelijking tussen de laagste en de hoogste. 2 Koningen 14, vers 9. Maar Joas, de koning van Israël, zond tot Amazia, de koning van Juda, zeggende: de distel die op de Libanon is, zond tot de ceder die op de Libanon is, zeggende: geef uw dochter mijn zoon ter vrouw. En zo vertellen ze elkaar nogal eens sprookjes. Fabels. Ja, dat is mooi praat. Maar dat is typologisch allemaal natuurlijk. Want hier is de ceder uiteraard weer de hoogste en de distel is uiteraard weer de laagste. Zodat dit een aardige manier is, een vriendelijke manier is om iemand volkomen de grond in te trappen. Dat was het eigenlijk, want zo is dat bedoeld. Maar goed, over dat verhaal zullen we het verder niet hebben. Ik blader even naar Psalm 80. Psalm 80, waar staat in vers 9? Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Maar wat had God uit Egypte overgebracht? Wat had hij uit Egypte geroepen? Zijn zoon, ja. Gij hebt een wijnstok, dat is dus inderdaad Israël. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Dus de wijnstok geplant in Palestina dan, in Israël. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Dus de ranken van de wijnstok waren als cederbomen Gods. Zodat hier gesproken wordt over cederen Gods. Waarmee eigenlijk gezegd is dat de cederen een beeld zijn van God zelf. En de wijnstok wordt met die boom Gods, die ceder, vergeleken. Een goddelijke boom, om zo te zeggen. Maar er staat dat de wijnstok was eigenlijk net zo. Deze wijnstok althans, die uit Egypte was overgebracht en gepoot enzovoort. Dus inderdaad, de ceder staat voor de meest verheven dingen. Even kijken, Psalm 92... Ik weet niet zo gauw wat daar staat. Maar... Psalm 92, vers 13 is dat, ja. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Daar heb je hem. Dus inderdaad heeft het met goddelijke dingen te maken. En nou we daar toch zitten, Psalm 92, vers 13. Wat de rechtvaardige zal wassen als een cederboom. Wel, even de vraag, wie is de rechtvaardige? Ah goed, dat is Christus, juist. En daarna allen die in Christus zijn, uiteraard. De gelovigen. Maar in de eerste plaats is de gelovige enkelvoud. Staat ook het enkelvoud, de rechtvaardige. Dus het gaat om de Heer Jezus Christus zelf. En dan vers 16, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem, in de rotssteen dus, is geen onrecht. Dan vind je dezelfde begrippen dus bij elkaar als in Jesaja 2. Ga in de rotssteen, wordt daar gezegd. En de enige echte cederboom is dus gewoon Christus zelf. Zal ik dan ook niet verbazen dat met name die cederen van Libanon gebruikt worden bij de bouw van de tempel. Uit Libanon. Van koning Hiram enzovoorts. Ja. En bovendien moet gezegd worden dat aantoonbaar de cederbomen ook typen zijn van de gemeente. Het heeft ook te maken namelijk met verborgene dingen. Geheime zaken. Maar goed, dat is een Hebreeuwse les, dat gaan we nou niet doen. Ja, dat kan ook heel goed. Ja. Ja. Hier wordt het ook negatief toegepast, hier in Jesaja 2. Hier worden mensen vergeleken met cederbomen terwijl ze dat niet zijn. Ze doen alsof ze dat zijn en daarom worden ze verwijderd. De dag des Heren zal zijn tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon en tegen alle eiken van Bazan. Die cederen komen wel veel voor in de Bijbel, eiken van Bazan al helemaal niet. Ik geloof trouwens alleen maar hier. Maar eiken, de naam eik, het woord eik, is inderdaad de boom die na de ceder inderdaad het meest voorkomt. Hoe dan ook. Maar het zijn eiken van Bazan. En dat komt niet zoveel voor. Het betekent wel dat het hoge en sterke bomen zijn. Maar Bazan, dat staat voor een effen land. Voor een vlakte. En met name wordt erbij vermeld dat Bazan betekent een land ook zonder stenen. Ja, dat is een erg vrije vertaling allemaal, dat weet ik wel, maar het gaat ook niet om. De vertaling schijnt te zijn die van een F van land, maar waar het gebruikt wordt, wordt ook inderdaad verondersteld dat het een land is zonder stenen. Zoals hem stenen. Ja. Nee, zonder stenen. Praat ik zo slecht? Maar ik ben niet goed bij stemmen vandaag, hè? Nee. Ja, dat is een vlak veld. Vlak land, effen land, egaal. Er zijn geen bergen. Het is een vlakte. Er is helemaal verder niks. En er zijn ook geen stenen. Dat wil zeggen, het is een kaal land. Een land wat ook niet gezegeld wordt. Eigenlijk geen verheven plaatsen heeft het. Het enige wat er zich verheft zijn die eiken. Maar dat zijn die... het wordt negatief gebruikt, ja. Die afgodische Israëlieten. En de stenen en rotsen en bergen, dat alles is er niet. Het is precies hetzelfde als dus eigenlijk dat die vallei waarin... Alleen door het doodsbeenderen zich verheffen. Nou, niet ver natuurlijk, maar... Ja, daar gaat het over stieren van Bazan. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar de achtergrond is dezelfde, ja. Een land wat eigenlijk krachteloos is en waar niks echt verheven is. Dat is Bazan. Halve stam van Manasse woonde daar trouwens. Nou ja, laat maar. Het gaat er dus om dat die... Het gaat er dus om dat die... cederen van Libanon en de eiken van Bazan een uitbeelding zijn van de mens die zich verheft. Of die verheven is. Maar in dit geval de mens die zichzelf verheft. En dan gaat het verder. De dag des Heren zal zijn tegen al deze hoge dingen. En onder andere ook vers 14 tegen alle hoge bergen. En tegen alle verhevene heuvelen. Dat klinkt ook wel aardig in het Nederlands, hè. Verheven heuvelen. En dat bergen en heuvelen hebben te maken met die hoge plaatsen, die tronen natuurlijk. Maar ook zijn dat de plaatsen waar afgoderij bedreven werd uiteraard. En tegen alle hoge toren. Nou, daar kun je in Palestina nog even. Want daar staan maar een torens. Alle kerken die ze op de heilige plaatsen gebouwd hebben. Overal torens op. Nou, die gaan dus allemaal plat, hè. Ook letterlijk, natuurlijk. Maar die hoge toren, dat slaat natuurlijk op de werking van Babel, hè. En de toren gaat dus onderuit. Want er zit zoveel in die termen, want het wijst terug naar de torenbouw van Babel, maar daarvanuit bedoel ik, van die torenbouw van Babel, wijst het vooruit naar de oprichting van de gruwel der verwoesting en de oprichting van de sterkten, zoals dat zal plaatsvinden in de dagen van de Zoon des Mensen, zullen we dan maar zeggen. Er zijn ook hoge dingen, hoge opgerichte tekenen, hoge bergen, hoge torens en vaste muren. Dat zijn ook de sterkte. Ja, ik sta te aarzelen, denk ik, moet ik dat nou allemaal uitleggen, maar... Hè? Ja, want als ik eraan begin, ben ik... Nou, zal ik proberen uit te leggen, zo even. Hè? Doe ik net of je allemaal de bandjes van Daniel gehoord hebt. En dan zeg ik, in Daniel 11 wordt gesproken over de god Ma'uzim. Ma'uzim, dat is die god met al die oezies. Hè? God Ma'uzim, dat wil zeggen de God der sterkten. Maar in hetzelfde Daniel 11 wordt het woord sterkte vele malen gebruikt. Dat is heel opmerkelijk eigenlijk. En het blijkt gebruikt te worden voor de vaste steden, de bolwerken, dat is ook een sterkte, hè. De verdedigingswerken, die de militaire verdedigingswerken, dus die er in die dagen bestaan. Maar bovendien lijkt het kennelijk te gaan om die plaatsen waarin, net als in Jeruzalem, is zo'n afgodsbeeld staat, zo'n opgericht beeld. Want in Openbaring lezen we wel over het oprichten van een beeld van een beest. Maar heus, dat is datzelfde beeld als van Daniel 2, de droom van Nebukadnezar, en de Daniel 3... Het beeld van Nebukadnezar is precies dezelfde gedachte. En eigenlijk is het gewoon hetzelfde als de toren van Babel. Principieel is dat gewoon hetzelfde. En het blijkt dan dat het beest, voor het beest wordt zo'n beeld opgericht in Jeruzalem volgens Openbaring. Het beeld is dus een beeld van dat beest. Maar het blijkt dat dat beest is gewoon de koning van Babel. En die regeert niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Babel en al die andere steden ook. En heeft daar zijn sterkten, zijn vestingen, zal ik dan maar zeggen. En hij wordt dan ook, dat beest wordt dan kennelijk genoemd de god Ma'uzim, namelijk de god van die sterkten. En het blijkt dat er op al die plaatsen die beelden staan opgericht. Niet alleen in Jeruzalem, maar alle belangrijke steden, uiteraard. En daarom staat het ook in het meervoud. En er komt nog bij dat je van die figuur ook, nou die figuur, maar dat je daar in dat verband ook leest in Thessalonicense bijvoorbeeld, dat de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, zal zich in de tempel gods laten aanbidden. De vraag is nou, waar is dat? Waar staat die tempel gods? En dan roepen we natuurlijk snel Jeruzalem, maar daarvan moet ik meteen zeggen dat dat dan de enige plek in de schrift zou zijn waar expliciet zou staan dat er in die dagen een tempel staat in Jeruzalem. Want verder staat dat nergens. En dat is een beetje moeilijk. Tenminste, ik heb het nooit ergens gevonden. Zeggen dat het nergens staat is altijd wat moeilijk, want je kunt er overheen lezen. Maar ik heb het nog nooit gezien. Ik heb alleen gelezen dat er gesproken wordt in die dagen over de heilige plaats en over het heiligdom. En het heiligdom is natuurlijk een heilige plaats, dat kan heel goed. Maar van een tempel wordt niet gesproken, juist niet. En daarom geloof ik ook niet dat zo'n ding daar staat. En als dus in Thessalonicense staat dat hij zich in de tempel God zal laten aanbidden, heb ik de neiging om het dan maar terug te vertalen. En dan blijkt tempel Gods te zijn Babel, Bab-El. Poort Gods, vertaalt men dat letterlijk. Maar een poort is een tempel uiteraard. Poort Gods, tempel Gods. Dus ik heb meer de neiging om in Thessalonicense, wat is het, 2 Thessalonicense 2, hè? Om daar te lezen dat het gebeurt in Babel, dan dat het zou gebeuren in Jeruzalem. Helemaal zeker is dat niet, dat weet ik ook wel. Maar we dienen dat gewoon te weten, dat het niet zo zeker is. Maar het gaat erom dat niet alleen in Jeruzalem, maar in alle plaatsen, alle belangrijke plaatsen, zeker in de hoofdsteden, die beelden worden opgericht van dat beest. En dus staat hier niet tegen de hoge toren, maar tegen alle hoge toren. Tegen elke, hè, elke. Want zo moet je lezen in vers 14. Vers 15. Tegen elke hoge toren. En dat betekent dat er meerdere staan en dat ook bekend zijn welke het zijn, hè? Ja, niet alle hoge torens. Het eindresultaat is hetzelfde, maar u weet het verschil, hè? Alle torens wil zeggen, we weten niet hoeveel het er zijn. En elke toren wil zeggen, we weten wel hoeveel het er zijn. Oftewel, het een is onbepaald, ander is bepaald. Nou goed, tegen elke hoge toren, dus tegen die sterkten dus eigenlijk, hè? En tegen alle vaste muur, en daaruit blijkt dat het om die sterkte gaat, want vaste muur en toren hoort dan bij elkaar. De toren is dan het opgerichte teken, in ieder geval gewijd aan de koning van Babel, maar bovendien gebeurt het in die sterkte, in die vaste steden, en er staat dus een muur omheen. Kijk, dat hoeft het niet allemaal te betekenen, maar als we het toepassen op die laatste dagen, en daar ging het toch over, het laatste der dagen uit vers 2, dan komen we terecht inderdaad bij deze dingen. En bovendien, wat vindt u dan van tegen alle hoge bergen? Dat is inderdaad alle, dat is goed. Dat is onbepaald. En tegen alle verheven heuvelen, wat dacht u van die 7 bergen? He? Uit Openbaring bijvoorbeeld. Het zijn ook 7 bergen, hè? 7 koningen, 7 bergen, 7 horens. En er staat inderdaad voor het koninkrijk van het beest. Ik zal het nou niet gedetailleerd uitleggen, maar daar gaat het wel over. Dus al die dingen kunnen van toepassing gebracht worden op het rijk van het beest. En dus dat van Babel. Dan staat er en tegen alle schepen van Tarsis. Want nou gaan we even wat uitweiden. De dag des Heren zal dus zijn tegen alle schepen van Tarsis. Schepen van Tarsis zijn gewoon de schepen die heel ver weg varen. Dat is het eigenlijk. Het is een wat oud verhaal. Tarsis, dat wordt geacht Spanje te zijn. De schepen van Tarsis waren dan schepen die vanuit Palestina gerekend helemaal de Middellandse Zee overvoeren naar de andere kant, dus naar Spanje. En het was het verste wat zo'n beetje denkbaar was. Ooit, het was een keer zo, dat het verste was wat denkbaar was. En de schepen die zo ver voeren, dus voor de lange afstand, die schepen werden genoemd schepen van Tarsis. Niet omdat ze daar naartoe gingen, maar gewoon omdat het soort schepen was. En die schepen staan uiteraard voor de grote wereldhandel enzovoort. Hè, voor de eenheid van de wereld. Het heeft iets te maken met Verenigde Naties en dat soort dingen. Dat wil zeggen de internationale betrekkingen die daardoor werden onderhouden enzovoort. Dat zijn schepen van Tarsis. Later blijkt dat men zelfs nog verder voer. Maar dat was weer later in de tijd uiteraard. Vanuit Palestina zelfs naar Brittannië en zo. Hè. De zogenaamde grote oversteek. Nee, dat was een andere. Dat was naar Amerika de grote oversteek. Ja. Laat maar. De schepen van Tarsis zijn gewoon die grote schepen die in feite de grote wereldhandel, eenheid van de wereld uitbeelden. En dan zijn we dus weer terecht bij. Was dat Babel? Dat is Babel dus weer, hè? Waar nog bij komt dat van Babel gezegd wordt, dat is die vrouw die zit op vele wateren, zodat je dan ook weer bij de schepen van Tarsis uitkomt. Hoe je. Dan? Ja. Worden die schepen ook genoemd dan? Dat weet ik niet uit het hoofd. Dat kan wel, ik weet niet. Is dat zo? Waar is dat dan? In Openbaring? Nee, ja, dan gaan we zoeken. Komt het daarvoor dan? Staat er niet bij hoor. Ja, ik weet wel. Maar dan worden die schepen toch niet genoemd? Ach, ja, precies. Ja, dat bedoel ik ook dus, hè? Daar zijn die schepen natuurlijk voor om de handel te verdrijven. Stuurde in al het volk op de schepen en bootsgezellen, inderdaad, ja. Nee, maar Tarsis staat er niet, hoor, dacht ik. Maar u ziet dus wel dat het klopt, hè? Dat verhaal is dat Babel staat voor de eenheid van de volkeren der aarde. Eenheid van de wereld, Verenigde Naties dus met een handel, open handel over de hele wereld. En de schepen van Tarsis zijn daar de uitbeelding van. Dus de dag des Heren zal komen tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle gewenste schilderijen, want dat is weet ik echt niet. Hè? Hè? Nee, dat is net een manier om de dames te beschrijven, denk ik, maar... Nou ja, die vrouw. Ja, nou dan breiden ze het begrip wat uit. Tegen alle kostbare kunstschatten maken ze ervan, hoor ik hier. Dat zal ik wel, maar dan staat er toch schilderijen. Ik denk, ja, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het iets te maken... Het zal wat zijn natuurlijk kunstschatten, daar gaat het natuurlijk toch om. Maar zo staat het er dus niet, het gaat wel degelijk om schilderijen. En ik denk dat men onder schilderijen dan verstaat de voorstellingen die mensen zich maken, de plannen die mensen maken, de ideeën die mensen hebben van de omstandigheden. De wijze waarop zij de dingen zien. Want dat is wat in schilderijen wordt uitgebeeld. Maar geef een mening voor een beter hoor. Het gewenste schilderij, ja, als je het zo leest, dan helemaal. Hè? Dan worden daar de idealen in uitgedrukt. Zijn Spaanse schilderijen zeker? Ja, misschien wel, ik weet het niet. Ja, dat weet ik. Ik heb het ook wel eens besproken, naar aanleiding van Jona bijvoorbeeld. Ik heb die verbindenis nog nooit gezien, dus ik zeg ook, ik weet niet wat het is. Dus je hebt nog wat te doen, ik hoor het over 14 dagen wel. Over een week, sorry. Dan hoor ik het wel. De schilderijen dus, hè? Ja, goed. Nu kunnen ze, als ik nu helemaal kwaad zou willen, zou zeggen dat al die appels en, hoe heet het? Al die appels. Ja, vind je het leuk, hè? De appels, het is toch allemaal in het begin fout gegaan met een appel. Nou, dan hadden we al die gewenste schilderijen. Maar, nou ja, laat me zitten. Ja, dan zeg je. Leuk, leuk. Zal ik hem nou verder vertellen? Want je weet toch dat Karel Appel deel uitmaakte van de groep Cobra. En dat is een slang. Dus, nou ja. En toen ze hem vroegen hoe je die creaties nou maakte, zei hij, ik rotzooi maar wat aan. Ik vind het een schitterende beschrijving. Het is jammer voor meneer Appel, want ik vind het wel een aardige jongen hoor. Maar, nou, daarom vind ik hem zo aardig. Goed. Nou, laat maar zitten. De dag des heren dus, zal zijn tegen de schepen van Tarsus en tegen alle gewenste schilderijen. En we vragen ons dus inderdaad of wat die twee dan met elkaar te maken hebben. Tarsus en de gewenste schilderijen. Ja. Of het moet zijn die reclame op de satelliet voor Spanje. Dat weet ik toch, hè? Er zijn mooie plaatjes over Spanje, hè? Nou, laat maar. En de hoogheid der mensen zal gebogen, nedergebogen uiteraard, maar staat gebogen. De hoogheid der mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. Dan heb je het verhaal weer, mensen en mannen. Maar dat kwamen we al eerder tegen. Waarbij de mannen kennelijk de aanduiding is van de afgoden. Namelijk uit in vers 11 kwamen we dat tegen. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. De hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. Het wordt hier min of meer herhaald. De dag des Heren namelijk zal zijn tegen de hoogheid der mensen en tegen de hoogheid der mannen. En de Heren alleen zal in die dag verheven zijn. En ook dat hadden we al gelezen in vers 11. En dan staat er, en elk een der afgoden zal ganselijk vergaan, want alleen God is verheven. En dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan, want als men in de rotsteen gaat, zoals het staat in vers 10, dan gaat men uiteraard in de spelonken der rotstenen. Maar het is echt eigenlijk de dood, hè. En in de holen der aarde, dat komt overeen met het stof van vers 10... Vanwege de schrik des Heren, dat stond ook in vers 10. En vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, dat stond er ook. En dan staat er hierbij, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. En dat stond er ook in vers 10. Het is gewoon hetzelfde. Ja, de volgorde staat een beetje anders, maar het is dezelfde gedachte. Het verschil is ook dat ze voor vers 12 gewoon deze dingen besproken worden in het algemeen. En vanaf vers 12 wordt gezegd dat het is vanwege de dag des Heren. En dan worden diezelfde dingen nog een keer genoemd. Zie, maar het is gewoon dezelfde gedachte die twee keer verteld wordt. In die dag vers 20. In die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke ze zich gemaakt hadden, wegwerpen. Dan ziet u dat zilver en goud uit vers 7 blijkt volgens vers 20 te zijn zilveren en gouden afgoden. U ziet, dat wordt dus ook herhaald, maar nu uitgelegd. En dat is het aardige, dat vind je in heel veel profetieën terug. De dingen die gezegd worden zijn soms wat onbegrijpelijk, maar als je doorleest worden ze achteraf toegelicht. Alleen je moet niet de fout maken veel te vroeg zelf je eigen betekenis eraan te geven, want dan loop je later fout. Zo is het hier. Zilver en goud blijkt te zijn zilver en gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, vers 20, om zich neder te buigen. Ze hebben zich immers vernederd voor die afgoden, wel de Heer zal hen vernederen. En zij zullen in die dag die zilver en gouden afgoden wegwerpen voor de mollen en de vleermuizen. Dit is, deze vertaling is hoogst twijfelachtig, moet ik zeggen. Want dat woord wat hier vertaald is met mol, dat is een woord dat betekent gewoon een gat. Niet een mol, in het Engels, maar een hol. Dus ze zullen ze wegwerpen voor of in of naar de gaten eigenlijk staat. Nou kan dat wel het woord zijn voor een mol, dat kan heus wel hoor. Maar hoe komt men daarbij, om het zo te doen? Wel, waarschijnlijk omdat men het tweede woord, wat hier vertaald is met vleermuizen, beschouwt dus als de aanduiding van een dier. En dus zal het eerst ook wel een dier zijn. Deze twee woorden, dan zegt men wel, het tweede woord is een beest, dus zal het eerst ook wel zijn. En wat kan dat nou anders zijn dan een mol? Dat is ook niet zo gek bedacht, want een vleermuis wordt verondersteld te schuilen in een spelonk. En een mol in het stof der aarde. Ja, het is... Hè? Ja, leuk is dat, hè? Ze raden er dus naar, hè? Ze vertalen dan ineens met ratten, want ze zoeken iets negatiefs. Ze zullen het wegwerpen voor de... Nou, dan zoeken ze wat afschrikwekkends. En als er dan twee dieren ooit genoemd worden in verband met afgoderij en hoe heet het dan, met de magie, dan zijn het ratten en vleermuizen. Dus zo bedenkt men dat bij elkaar. Zie? Maar mollen en vleermuizen is natuurlijk zo gek niet. Maar de vertaling is twijfelachtig. Dat wil niet zeggen dat het dus verkeerd is, hè. Maar het is twijfelachtig, want voor mollen staat eigenlijk gewoon gaten. En wij zeggen, nou ja, daar wonen de mollen in, dus vooruit. En dat vleermuis, het woord wat hier vertaald is met vleermuis, dat is eigenlijk gewoon een gat. Dat wil zeggen, het spreekt over verdwijnen. Het heeft dus dezelfde betekenis, min of meer. Het woord is atalef. En het komt maar drie keer voor in de Bijbel. Namelijk hier en nog twee keer in Leviticus. Dat wil zeggen één keer in Leviticus 11 vers 19 en één keer in Deuteronomium 14 vers 18. En er komen de vleermuizen voor in een, of althans dit woord komt voor, in een opsomming van dieren. Dus dan weet je verder nog niks. Je kunt daar niet uit afleiden, uit die teksten zelf kun je niet afleiden wat voor een beest het is. Men moet er dus naar raden. En daar gaat het om. Men moet er naar raden. Want dat woord atalef, dat komt van, even kijken, ataf. En dat betekent verdwijnen. Het wordt heel verschillend vertaald, maar het is verdwijnen. Dus dat woord voor mol betekent eigenlijk gewoon een gat. En het woord voor vleermuis wil zeggen, het is iets wat verdwijnt. Verdwijnt ergens in. En de Statenvertalers hebben het opgelost. Die hebben ook niet geweten wat het was. Maar die hebben het in verband gebracht met het schuilen in de rotssteen. En in de holen der aarde. En dus van het schuilen in de rotssteen maken ze vleermuizen van. En in de holen der aarde maken ze van mollen. Of later ratten. Het is wat ver gezocht. Ik twijfel ook of dat eigenlijk wel zo mag. Maar waar het om gaat is dus dat deze afgoden gewoon gedood worden. Want in de stof of in de spelonk, dus in beide gevallen spreekt het over de dood. En daar gaat het me om. En mijn echte twijfel over de vertaling met Vleermuis, die zit er maar in dat de vleermuis ook anders genoemd wordt in de Bijbel, met een andere term, en daar toch wel degelijk een positieve betekenis heeft, die ik hier helemaal niet kan plaatsen. Nou, ik hoop dat ik dat dan duidelijk genoeg gezegd heb. Vleermuizen zijn namelijk die beesten die... Dat is het woord wat vertaald wordt in de psalm weer met zwaluw. Dat is daar weer een misverstand. Er staat, ik ken het alleen in de berijming, hè. Er staat in de oude berijming uiteraard natuurlijk. Er staat zelfs, vindt de mus een huis, o heer. En de zwaluw legt haar jongstjes neer. En ik moet denken, waarom een zwaluw nou ineens geen eieren legt. Maar gewoon zijn jongstens neerlegt. Dat doet hij dus ook niet, want het is ook geen zwaluw, het is namelijk een vleermuis. De gedachte is heel eenvoudig dat de mus, zowel als de vleermuis, een huis vinden bij uw altaren. Dat begreep ik ook nooit, maar ik dacht altijd aan lantaren, maar dat was het niet. Ja, echt waar. Maar dat blijkt te zijn gewoon de tempel. Mussen en vleermuizen leven in zo'n groot gebouw, uiteraard. Mussen altijd wat mensen zijn natuurlijk. En vleermuizen schuilen inderdaad in spelonken, en als echte, of in namaakspelonken. En die vind je dus gewoon in grote gebouwen. Holen, hè? Nou, nee, het gaat om... De vleermuis is namelijk gewoon een beeld van de gelovigen van vandaag, van de gemeente. Dat is het eigenlijk. Die woont in de tempel. In de tempel God, in het donker. Enzovoort. Nou, daar zit een hele verhaal van die vleermuis aan vast. Die in het donker leeft en zijn richting vindt, zijn plaats vindt op het gehoor in plaats van door het zien. Want wij wandelen door geloof in het woord en niet door aanschouwen met de ogen en dat soort dingen. Wij zien de dingen ook precies andersom. Want we zien alles op zijn kop. Vleermuizen die hangen ook altijd op zijn, die zitten niet op een tak, maar die hangen eraan en zo. Precies andersom. Die hebben een bodem daar, hebben een fundament omhoog. In plaats van dat verhaal is dat. Ja. En een mol, dat weet ik wel. Een mol is ook blind, dus er zit wel een overeenkomst in. Dat weet ik wel. Maar voor mol, voor de vertaling met mol, is verder geen enkele aanwijzing. Dat is alleen maar nog een raden. Dus hoe dat ook zij, het lijkt mij dat we de mollen en de vleermuizen hier moeten vergeten. En dat het gewoon gaat om de gaten in de grond en de gaten in de berg. En daarheen worden de afgoden geworpen. Dat betekent dus gewoon dat de mens zijn afgoden mee zal nemen in de dood. En dat is het verhaal. Dat is weer eenvoudig. Maar het staat er ook, hè. Hij zal ze wegwerpen. Voor de mollen en de vleermuizen staat er dan. Dus in de gaten in de grond en de gaten in de bergen, de rotsen. En er staat er ook, gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit. Heb je het weer, de heerlijkheid zijner majesteit. Uit vers 10 was dat. Wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Laat gij lieden dan af van de mens wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten? Dat is een moeilijke opgave aan het eind van het hoofdstuk, in dit vers natuurlijk. Hè? Het lijkt ineens een cryptogram geworden te zijn. Laat gij lieden af van de mens wiens adem in zijn neus is, maar dat staat er zo niet hoor. Voor adem staat hier namelijk neshama. En dat moet je bij voorkeur niet vertalen met adem. Maar met geest. Als er al een woord vertaald moet worden met geest, dan is het dit woord. Maar dat is ongetwijfeld een wat verkapte verwijzing naar hen die wedergeboren zijn. En die door dit oordeel zullen, die door het oordeel heen zullen komen, zal ik maar zeggen. Kortom, ik spreek over het overblijfsel. Maar daar ga ik nou verder niet meer op in. Dat laten we even liggen voor de volgende keer. He? Ja, ja. Dus een los vers erachteraan, vind ik. Ja. We zijn terechtgekomen bij het laatste vers van Jesaja 2. Dat heb ik vorige keer nog even laten hangen. omdat het vers enige toelichting behoeft. Ik heb dus voor u nagekeken, maar ik heb geen enkele bestaande vertaling gevonden die correct was. Daar ben ik niet trots op, hoor, zo is het niet, want zo'n kunst is nou ook weer niet. Maar zelfs met mijn gebrekkige Hebreeuwse kennis is nog wel te zien dat er iets niet klopt aan het vers. Dat is vers 22 van Jesaja 2. Laat gij lieden dan af van de mens wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten? Er staat daar. Het vers is toch niet zo moeilijk. Laat af, dat betekent laat los. En niks mee te maken hebben. En dat betekent het gewoon in het Nederlands ook. En dat is dus niks mee aan de hand. Laat af van de mens. En die mens, dat is ook heel gewoon. Daar staat de naam van Adam. Maar inderdaad, als men dat vertalen wil met mens, is dat natuurlijk goed. Dus laat dan de mens los. Of laat de mens met rust. De mens wiens adem in zijn neus is. En dat is natuurlijk vreemd, want de mens heeft namelijk altijd adem in zijn neus. Behalve als hij zwaar verkouden is. Maar ja. Zodat de vraag is, waar gaat het hier eigenlijk over? Want je had net zo goed kunnen lezen, laat gij lieden af van de mens, want waarin is hij te achten? Maar er staat bij dat hij adem in zijn neus heeft, dus daar zit hem de clue, heet zoiets. Hè? Daar moet wat mee zijn. Juist omdat het zo gewoon is wat hier staat. En dat moet je doen twijfelen aan de correctheid van wat er eigenlijk staat. Zo werkt zoiets, hè? Goed, daar heb ik dus ook aan getwijfeld. Want het eerste, dat is toch wel goed. Adem staat er. Het is wel een wat uitzonderlijk woord, want het is een woord wat niet zo vaak voorkomt in de Bijbel. Het is namelijk niet gewoon adem, het is neshama. En dat wordt inderdaad vertaald met adem. Bijvoorbeeld al in Genesis 2 vers 7. Waar staat dat God de adem blies in de neusgaten van Adam. En het lijkt op het eerste gezicht dat het vers daarmee te maken heeft. Want daar in Genesis 2 vers 7 gaat het om Adam. God formeerde Adam uit de stof van Adama en hij blies in hem de Nishmat Gavim, zo 274 keer. Waarbij het 25 keer vertaald is met neus of eventueel neusgaten, omdat het domweg niet anders kan, want er is adem in of zo, weet je wel. En zo, de eerste keer dat het voorkomt, is dan ook inderdaad Genesis 2 vers 7. Dus 25 keer met neusgaten vertaald, 23 keer worden vertaald met inderdaad voorgevel. Dat wil zeggen met gelaat of aangezicht. En heel enkele keer heb ik gezien ook met voorhoofd, 1 of 2 keer. Want dan krijgen mensen een zegel en dat zullen ze wel niet op hun neus krijgen, toch? Of wel? Daar hebben ze maar voorhoofd van gemaakt. Komt dan ook beter overeen met wat in openbaring staat. Maar zoiets. En maar in ieder geval, hier de voorkant van het gezicht, meestal is dat de neus. Nou, hoe dat ook zij, de overige 219 keer worden vertaald met toorn. En zo is het in onze Nederlandse Bijbel ook. En als u in het Oude Testament leest over toorn, de toorn Gods, weet u wel, gesproken in mijn grimmigheid en mijn toorn, wel die toorn, dat is gewoon het woord voor neus. Dus gesproken in mijn toorn, dat is een beetje als gesproken door mijn neus, hè? Zoiets is dat, hè? Ja. En hoe komt dat nou? Wel, er is een heel eenvoudig verband tussen de toorn en de neus. Het heeft namelijk te maken met adem. Toorn is een bijzonder intensieve en actieve wijze van leven. Men maakt zich verschrikkelijk kwaad. En dan begint men dus ook verschrikkelijk te snuiven. Dat is alles. Te briesen, heet zoiets. Snuiven. En als van iemand dus gezegd wordt dat hij adem heeft in zijn neus, kan dat natuurlijk gewoon de vaststelling zijn van het feit dat hij leeft. Zoals in Genesis 2 vers 7, God blies in hem adem in zijn neus. Maar als het ergens staat zonder dat dat wat aan het vers schijnt toe te voegen, betekent het niet gewoon dat hij leeft, maar betekent het gewoon dat hij kwaad is. En dat hij dus heel bijzonder adem in zijn neus heeft en dus zich vreselijk opwindt en staat te, ja, Boksters, weet je wel, hè? Voor ze slaan doen ze altijd dit, hè? Toch? Nou, dat is het. Dus er staat dan eigenlijk niet... ja, het staat er letterlijk wel, maar de betekenis is niet... het is een mens die nu eenmaal adem in zijn neus heeft... maar het is een mens die zich kwaad maakt. Of die tot toorn komt. En dat staat in geen enkele bestaande vertaling... maar dat is ongetwijfeld de betekenis. Dus, laat gij lieden dan af van de mens... die tot toorn komt. En dan lees ik meteen hoofdstuk 3 vers 1. Want ziet, de Heere der Heerscharen zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen. De stok en de staf, alle stok des broods en alle stok des waters. De held en de krijgsman, de rechter en de profeet enzovoorts. Dat wil zeggen, niet de mens. Adam komt tot toorn, maar God zelf komt tot toorn. God zelf gaat zich kwaad maken. En nou las ik het volgende vers. Ik had ook het vorige vers kunnen lezen. Waar staat dat de mensen gaan in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des Heren. En daar gaat het om. Vanwege de schrik van Jehovah. En vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit. Wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldig te verschrikken. En zo gaat het verder in 3 vers 1. Want de Heere, Heere, Jehovah Zebaoot, de Heer der Heerscharen, zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen enzovoorts. En daartussenin staat in de onderbreking van die gedachtegang, wel, let maar niet op de mens die tot toorn komt, want daar hoef je niet zoveel respect voor te hebben. En wie is die mens dan die tot toorn komt? Nou, dat zijn die vijanden in de dagen van Jesaja, waarvoor Israël zo bang was. In onze inleiding tot het Bijbelboek hebben we daarover gesproken. Men was immers bang voor de omliggende volkeren, de opkomst van de macht van de omliggende volkeren. De namen van Assur. Maar het maakt niet uit wie het is, staat er per slotverrekening niet bij. En wanneer we dit in verband brengen, dus met de dag des Heren... de dag van Jehovah, wanneer hij zal oordelen en zal spreken in zijn neus, dat wil zeggen in zijn toorn, dan hebben we ook te maken met een mens die men schijnt te achten, maar waarvan de Heer zegt, dat moet je helemaal niet doen. En dan hebben we het uiteraard over het beest. En daar hadden we het al eens over, in verband met het laatste vers van hoofdstuk 1. Aardig is dat, hè? En dit is het laatste vers van hoofdstuk 2. Want het laatste vers van hoofdstuk 1 spreekt over de sterke en zijn werkmeester. Dan hebben we beide beesten uit openbaring 13. En hier gaat het gewoon om de mens. Daar kun je voor nemen de mens het algemeen, maar meer speciaal is het natuurlijk het beest. Het kan me trouwens niet schelen welke. Maakt hier toch niet uit. En dat achten, dat is inderdaad goed vertaald. Dit woord achten is trouwens hetzelfde als het woord voor rekenen. Dat is een beetje taal wat hij nou krijgt. Het is hetzelfde als Griekse logizomai. Toerekenen, rekenen. En dat komt omdat ditzelfde woord wat hier vertaald is met achten... gebruikt wordt in Genesis... wat was het? In Genesis zal ik hem maar zeggen... Genesis 15, ja. Genesis 15, waar staat Abraham geloofde God, het is hem gerekend, het is hem geacht dus, tot gerechtigheid. Dat rekenen wil zeggen toerekenen, iemand iets toeschrijven. En men zou dus deze mens, waarover het hier gaat, niet zoveel toe moeten schrijven. Niet zoveel toe moeten rekenen, want die mens komt helemaal niks toe. Men zou hem dus ook niet moeten achten. Dus achten of eren, maar het is een afgeleide betekenis. Normaal gaat het om het iemand iets toerekenen. Het is ook het woord voor boekhouden, eigenlijk. En om op die toren terug te komen, waarvan gesproken wordt dus, blijkbaar, in verband met het woord neus, dan ga ik, om daarop terug te komen, ga ik even naar Jesaja 5, een bladzijde omslaan. waar staat, daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen zijn volk. Maar als je wilt, kun je vertalen, daarom is de neus des Heren ontstoken tegen zijn volk. Vers 25 van Jesaja 5. Zeg ik het verkeerd? Jammer dan. Zeg ik het helemaal niet. Dat is erg verkeerd. Jesaja 5 vers 25. Daarom is de toren des Heren ontstoken tegen zijn volk. Of daarom is de neus des Heren ontstoken tegen zijn volk. En in het Hebreeuws is dat verband nog wel te zien, maar in het Nederlands niet meer. Maar ik moet u meteen zeggen, geen van de vertalers heeft het verband gezien overigens. Er staat er nog een keer zelfs in hetzelfde vers. Aan het eind. Om dit alles keert zich zijn neus, zijn toorn dus, niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. En daar gaat het over de toorn van God. Maar in hoofdstuk 7 vers 4 gaat het weer om de sterke en zijn werkmeester. Dan wel Adam gewoon, de mens. Want daar staat in 7 vers 4. Zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart wordt er niet week. Vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking des toorns. Ontsteking van de neus. Ontsteking des toorns van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia. En die twee die worden ook uiteraard aangeduid in 1 vers 31. En zij komen ook tot toorn. En om die toorn en om die mensen, die Adam, zou men zich niet druk moeten maken, zegt hoofdstuk 2 vers 22. En dat lijkt me dan wel voldoende om het vers te verklaren. Men moet niet bang zijn voor de mens. Wie het ook is, men moet rekening houden met de Heer. Want als die tot toorn komt, als die begint te blazen door zijn neus, hè, dan is het niet best. En zo komen we dan in hoofdstuk 3. Een hoofdstuk waar je heel lang op kunt puzzelen. Vooral in de zusterkring, want zoiets hadden wij vroeger, een zusterkring. Nou, wij niet, maar goed. Zusterkring, ja. Vanwege alle sieraden der dames die daar genoemd worden. Maar goed, zover zijn we nog niet, dus we beginnen maar gewoon vooraan. Er staat, want zie de heren, heren der heerscharen. Let op de toevoeging der heerscharen, want dat betekent weer dat het niet alleen gaat om Israël, maar dat de Heer ook Heer is der heidenen. En hij zal ook die Adam, wiens adem in zijn neus is, uit vers 22, oordelen. Zodat niet alleen Israël, maar ook alle overige volkeren zullen komen onder de toorn van God. Israël is hier bang voor al die heidenen, maar de Heer zegt, nee, jullie, maar zowel als die heidenen, zouden bang moeten zijn voor mij. Ziet de Heere, Heere der Heerscharen, zal van Jeruzalem en van Juda, dat is uiteraard hetzelfde, van Jeruzalem, namelijk van Juda, twee stammenrijk, dus wegnemen, de stok en de staf. Alle stok des broods, alle stok des waters. Dit is beeldspraak uiteraard. Anders zou je denken dat het hier om stokbrood gaat. Maar dat is niet zo. Het gaat erom dat stok en staf zijn de dingen waarop men steunt. En waardoor men vertroost wordt, om maar eens wat te zeggen. Uit Psalm 23 bijvoorbeeld. Dat zijn de dingen waarop men steunt, waarop men vertrouwt. En men vertrouwt dus op brood en water. En daarom worden brood en water als stok aangeduid. Stok, namelijk brood. En alle stok, namelijk water. Brood en water is immers waarvan men leeft. Waarop men vertrouwt. Maar de Heer zal het van Jeruzalem wegnemen, staat er. Waarna een opsomming komt. En dat is het meest opmerkelijke van dit hoofdstuk. We vinden namelijk opsommingen van dingen die weggenomen worden. Dingen die in Israël zijn en die er niet zouden moeten zijn, maar in ieder geval door de Heer worden weggenomen. Namelijk de held en de krijgsman. Dat zijn dingen waarop men vertrouwt immers. Vooral onder bedreiging van die vreemde mogendheden. De held en de krijgsman, de rechter en de profeet en de waarzegger en de oude, zijn allemaal mensen die geacht worden de waarheid voor te brengen, de wijsheid in pacht te hebben, zoals het heet. Maar het zal worden weggenomen van Israël. Ik denk niet dat ik het verder hoef toe te lichten, want de stok, dat is waar men op rust, waar men op vertrouwt, hè? En dat wordt weggenomen. Het wordt hier dus overdrachtelijk gebruikt, want omdat de Heer alle wandelstokken uit Israël zal wegnemen, daar liggen ze geen nacht wakker van, uiteraard. Ja, maar dat is synoniem, hoor. Ja. Er wordt wel eens verschil tussen gemaakt. Dat kan ook heel goed. Maar niettemin blijft het synoniem. Ze worden ook meestal in één adem genoemd. Het gaat niet om het verschil. Het gaat juist om de overeenkomst daarvan. Men vertrouwt erop. Hoewel men het woord stok soms ook geneigd is te vertalen met knuppel. Nee, hoor. Gewoon men steunt erop dat men niet omvalt, dat men zich staande kan houden. En dat doet men met zowel de stok als de staf. En als men met de stok ook blijkt te slaan, dan vertaalt men het ineens met knuppel. Maar het maakt niks uit. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, weet u wel. We zitten toch weer in het raadsel van de Sphinx, geloof ik nu weer. Dat blijft het moeilijke raadsel. Wat is een stok? Een schom waarop je loopt. Ja. Dat je moet helpen om je staande te houden. Nou, er zijn een heleboel dingen die een mens helpen om zich staande te houden. En die worden dus allemaal als stok aangeduid. Namelijk brood en water en held en krijgsman en rechter en profeet en waarzegger, de oude, de overste van 50, of wat dat ook mogen zijn. En de aanzienlijke en de raadsman, dat zijn allemaal stokken. Het is allemaal waarop men steunt. Toch een vrij bekend taalgebruik, hoor. Nou, de held en de krijgsman, de rechter, de profeet, de waarzegger, de oude. Let wel dat hier de profeet en de waarzegger gewoon in één adem genoemd worden. Dit is niet het spelletje van wat hoort er niet in het rijtje thuis. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wat het ook is en van welke kant het ook komt, het zou uit Israël worden weggenomen. Waar men ook op vertrouwt, het zal weggenomen worden. Of het nou een profeet is, een profeet des Heren, zal ik maar zeggen. Of het is een waarzegger. Dat maakt allemaal niks uit. Want uiteindelijk zal Jeruzalem en Juda geoordeeld worden. Dat was zo. In het verleden, wel nog niet helemaal in de dagen van Jesaja. Het zal nog wel even duren. Maar niettemin zou dat gebeuren. Uiteindelijk via Nebukadnezar, der Babyloniërs. Maar uiteindelijk spreekt deze profetie natuurlijk over de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel in de 6e bedeling enzovoorts. En dan wordt inderdaad alles weggenomen. Het is bijna onbeschrijfelijk wat er dan gebeurt, maar hier wordt het zo samengevat. De overste van 50, wat dat is weet ik ook niet. Het zal wel een militaire rang zijn, net als overste van 100 en zo. Hè. Het eigenaardig is dat we bij de Romeinen lezen we over een overste van 100. En bij Israël lezen we altijd over 50. Hier een overste van 50. En we vinden ook dat men verdeeld wordt in groepen van 50 en zo. Hè. Dat is heel, heel merkwaardig. De helft van daarvan. Maar goed, het doet er verder niet. Het gaat erom, ze worden weggenomen. De overste van 50, de aanzienlijke. En de raadsman en de wijze onder de werkmeesters, onder de ambachtslui is dat dus eigenlijk. Hè. En die kloek ter tale is, dat is weer een ander vak. Dat is een uitdrukking om te onthouden natuurlijk. Hè. De een is kloek ter tale en de ander is dat niet natuurlijk. Maar het wordt weggenomen. Dus alles wat enigszins ontwikkeld is in Israël, alles waar men op vertrouwt, alles wat dient om Israël staande te houden, zou worden weggenomen. En in plaats daarvan staat er vers 4, en ik zal jongelingen stellen tot hun vorsten en kinderen zullen over hen heersen. En dat zijn uiteraard lui die dat helemaal niet aankunnen, die dat ook niet toekomt. En bovendien is het tot schande van Israël uiteraard. Dat wat niet in aanzien is, jongelingen en kinderen. Die zouden over Israël heersen. En ik denk dat het erom gaat dat men dat Israël overheerst zal worden, inderdaad door de vijand. Daar komt erop neer. Dat wat in Israël in aanzien is, wordt weggenomen. En heidenen, die zeker door Israël geacht worden blind te zijn, en dom en onwetend bedoel ik dus, hè, die zullen over Israël regeren. Met het resultaat wat hier genoemd wordt, bijvoorbeeld in vers 5. En het volk zal gedrongen worden. De een zal zijn tegen de ander. Dat wil zeggen, het volk zal onder grote druk staan. Gedrongen worden wil gewoon zeggen dat het verdrukt wordt, hoor. En als u mij vraagt, gaat het uiteindelijk gewoon om de grote verdrukking. Het volk zal gedrongen worden, onder druk staan. En dan krijg je meteen dit verschijnsel, dat de een zal zijn tegen de ander. Dat is altijd zo. Als mensen gezamenlijk verdrukt worden, dan gaan ze zich ook tegen elkaar keren. Dat komt omdat ze ook zich te dicht bij elkaar bevinden. Ze verdrukt worden. Hè. Krijgen irritaties enzovoort. En dat staat hier ook. De een zal zijn tegen de ander en namelijk een ieder tegen zijn naaste. De jongeling zal stout zijn tegen de oude, de verachte tegen de eerlijke. Dat stout staat voor brutaal, hè? Het woord stout betekent brutaal. Ja, nu niet meer, maar toen nog wel, hè? Dat wil zeggen 350 jaar geleden. Ja, maar dat is brutaal gewoon. Ja, dapper. Karel de Stoute denk jij nog aan natuurlijk. Karel de Brutale. Karel de Dappere. Want dapper is een veel te positief woord. Dat is de positieve verklaring van het woord. En die is het dus wel. Maar hier gaat het niet om positief, maar negatief uiteraard. De jongeling zal iets doen tegen de oude wat hij niet zou mogen doen. Dat kun je niet dapper noemen, dus heet het brutaal. Hè? De jongeling zal brutaal zijn, stout zijn tegen de oude. En de verachte zal stout zijn tegen de eerbare. Degene die eer toekomt, dat heet hier eerlijk. Maar tegenwoordig lezen we dat zo niet meer. Je moet die woorden eigenlijk gewoon leren. Hè? Je moet gewoon leren wat deze woorden in de Bijbel betekenen. Dus de verachte zal brutaal zijn tegen de eerbare. Zo hoort het niet, maar het is de omgekeerde wereld. Wanneer iemand zijn broeder uit het huis zijn vader zal aangrijpen, zeggende, gij hebt een kleed, wees ons ten overste, laat toch deze aanstoot onder uw hand wezen. Zo zal hij in die dag zijn hand opheffen, zeggende, ik kan geen heelmeester wezen, er is ook geen brood en geen kleed in mijn huis, zet mij niet tot een overste des volks. En ik lees die verzen aan elkaar, omdat het een gedachte is die daar naar voren komt. Namelijk, men zal proberen iemand uit Israël zelf koning te maken, de leiding te geven over het volk. En de aanbeveling die Jesaja doet is dat zo iemand dat niet zal aanvaarden. Men moet zich ook niet koning laten maken, staat er. Daar komt het op neer. Maar de manier waarop het gezegd wordt is wel aardig. Want er staat, wanneer iemand zijn broeder uit het huis zijn vaders zal aangrijpen, zeggende, gij hebt een kleed, wees ons ten overste. En dan wordt het kleed in verband gebracht met het overste zijn. En zo is het natuurlijk ook, want het kleed is nog altijd de uitbeelding van de macht, van het koningschap die men heeft. Het kleed in de Bijbel spreekt heel dikwijls gewoon over het koningschap. De uiterlijke heerlijkheid van iemand namelijk. Dus het kleed is de uitbeelding van het koninkrijk. En daarom staat er, gij hebt een kleed, wees ons ten overste. Waarbij het woord kleed dus in overdrachtelijke zin gebruikt wordt. Gij hebt heerlijkheid, je hebt aanzien. Wees ons ten overste. Laat toch deze aanstoot onder uw hand wezen. Dat is een moeilijke uitdrukking, maar het wordt vanzelf verklaard in vers 7. Namelijk, de bedoeling is dat deze figuur met zijn kleed, zal ik maar zeggen, dat hij in die dag zijn hand zal opheffen, afwerend uiteraard, en zeggen, ik kan geen heelmeester zijn. Oftewel, ik kan geen overste zijn. Want in plaats van overste uit vers 6 staat hier nu heelmeester. De man namelijk die als overste van het volk weer tot eenheid, tot heel moet maken. Tot eenheid moet maken. En dat hij zegt, dat kan ik niet. En inderdaad, dat kan hij ook niet. Want het is de Heer zelf die het volk zal verdelen en verstrooien. Dus wie toch overste van het volk wil zijn, roept daarmee feitelijk een oordeel, de toorn van God, over zich af. Daar komt het op neer. En wij kennen iemand die zich wel tot overste van het volk zal maken. En wij noemen hem, als het goed is, noemen wij hem de antichrist. De doornbos, ja, inderdaad, ja, die liet zich ook koning maken. Ja, maar hij mag het niet zijn, dus hij kan het eigenlijk ook niet zijn. Want de Heer zal het volk verdelen. Hij zal dus moeten zeggen, ik kan geen heelmeester wezen. Er is ook geen brood en geen kleed. Daar heb je het. Geen brood en geen kleed in mijn huis. Namelijk, ik kan het volk niet in leven houden. En macht en aanzien heb ik ook niet. Ik heb geen brood en ik heb geen kleed. Zet mij dus niet tot overste des volks. Dat zou je moeten zeggen. En dan verder in vers 8. Want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen. Dat wil zeggen, Jeruzalem heeft gestruikeld, hè? Aangestoten. Tegen bijvoorbeeld een steen des aanstoots. Het is al lopend, ergens tegen aangestoten en dus valt Juda. Zie, het valt wel mee, hè? En dan zie je meteen het nut van die eenvoudige parallelismen. Als je de ene niet begrijpt, dan begrijp je de andere. Jeruzalem heeft aangestoten, dat is wat moeilijk, maar Juda is gevallen, verklaart het. Gestoten tegen de steen des aanstoots. Dus gestruikeld, de rotsteen der ergernis. En dus Juda is gevallen. Terwijl hun tong en handelingen tegen de Heere zijn. Tong en handelingen, dat wil zeggen dat wat zij spreken en dat wat zij doen. Wordt als één geheel beschouwd dikwijls. Maar wat zij zeggen en wat zij doen, dat is tegen de Heere. Waarbij handelingen in verband gebracht moeten worden, inderdaad met het woord hand. Hè? Hun tong en hun handen. Oftewel dat wat hun tong doet en dat wat hun handen doen, is tegen de Heere, tegen Jehovah. Om de ogen zijn er heerlijkheid te verbitteren. De ogen zijn er heerlijkheid, wil gewoon zeggen zijn heerlijkheid, maar dan met grote nadruk. Oog, laten we het eenvoudig houden. Het woord oog kan vertaald worden ook met bron. En dan zijn we er meteen, namelijk om de bronnen, de oorsprongen van zijn heerlijkheid te verbitteren. Daar komt het op neer, dat betekent dat die heerlijkheid in ieder geval voorlopig niet komt. En het verbitteren van bronnen, dat is zo'n oud Bijbels gegeven, dat kwam al voor in de woestijn. Mara, het water wat bitter was en wat zoet gemaakt moest worden. Het was ook een bron van woord, van water dus. Maar het was bitter, het was een bediening des doods. En zo'n uitdrukking vinden we hier ook. Om de bronnen van zijn heerlijkheid bitter te maken. Dus er komt er geen heerlijkheid, in tegendeel. Of er komt heerlijkheid, maar die heerlijkheid heeft een dodende werking. Heeft een giftige werking. En zo is het ook. Want als de Heer verschijnt in zijn heerlijkheid, als hij zich in zijn heerlijkheid zal openbaren, zal het een bittere uitwerking hebben op de goddelozen. De ongelovigen dus. Het lijkt bijna een psalm, hè? Met het dichterlijke taalgebruik. Nou goed, vers 9. Het gelaat huns aangezicht, het gelaat namelijk hun aangezicht, want dat is hetzelfde, getuigt tegen hen. Waarbij het uiteraard niet gaat om hun gelaatstrekken, want gelaat staat gewoon voor hun uiterlijk, dat wat zij doen, hoe zij zich presenteren, hoe hun leven er naar buiten toe uitziet. Gewoon de uiterlijke dingen in het algemeen, dat is het gelaat, oftewel het aangezicht. En dat getuigt tegen hen. Trouwens, dat gelaat hun aangezicht is uiteindelijk gewoon hetzelfde als hun tong en hun handelingen uit het voorgaande vers. Namelijk dat wat ze zeggen en dat wat ze doen. En daarvan staat, dat het was tegen de heren in vers 8. En daarom is het tegen hen zelf volgens vers 9. Want al wat men doet tegen de heren, doet men uiteindelijk ook tegen zichzelf. Men doet het oordeel van die heer over zich af. En dat is wat hier staat. Het gelaat is aangezicht getuigd tegen hem. En hun zonden, oftewel namelijk hun zonden. En dat is natuurlijk hun tong en hun handelingen. Hun zonden spreken zij vrij uit. Gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet, wee hun liederziel, want zij doen zichzelf kwaad. Het eigenaardig is, daar moet u maar eens over nadenken, dat als een mens zondigt, dan wordt het hem meer kwalijk genomen dat hij dat openlijk doet, dan dat hij dat stiekem doet. Want als hij het stiekem doet, betekent dat hij toch nog enig gevoel heeft dat het inderdaad niet correct is. Terwijl als hij het openlijk doet, dan toont hij helemaal geen gevoel meer hebben voor de juiste waarden. En dan betekent dat hij het zondige ervan en niet meer inziet en er zich ook niet voor schaamt. Dat is nog erger natuurlijk. Ja. Nou, hoe dat ook zij, het staat van hun, zij spreken hun zonden vrij uit, gelijk Sodom. En de vergelijking met Sodom was al gemaakt in hoofdstuk 1. Vers 9 en 10, want het betekent meteen dus dat er een oordeel over zal komen. Want dat kwam over Sodom. Zij verbergen ze niet, wee hun liederziel, wee hun leven, of wee hun, gewoon, wee hun liederziel, want zij doen zichzelf een kwaad. Wel, zij doen kwaad tegen de Heer, maar dat betekent dat als de Heer tot toorn zal komen, dat het kwaad tegen henzelf gericht zal blijken te zijn. Wee hun, want ze doen zichzelf kwaad. En dan vers 10 zegt tot de rechtvaardige. Den rechtvaardige. Zegt tot de rechtvaardige. Dat het wel gaan zal, dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Hier wordt dus een belofte gedaan aan de rechtvaardige. En we weten dat er niemand is die rechtvaardig is. Hè? Er is niemand rechtvaardig, het is niet tot één toe. En hier staat toch dat er tot de rechtvaardige wat gezegd moet worden. Is er dan toch een rechtvaardige? Ja, wel zeker. Maar het is niet op grond van zo iemands eigen rechtvaardigheid. Maar het is omdat hij bekleed is en dus een kleed heeft. Bekleed is met de rechtvaardigheid van Christus. En dus zal delen in zijn heerlijkheid en in zijn koninkrijk, want hij heeft een kleed. Kortom, de rechtvaardige is gewoon de gelovige, want geloof wordt gerekend, wordt geacht, hè? Wordt gerekend tot gerechtigheid. Dus, je kunt net zo goed lezen, het zegt de gelovige. Maar een gelovige is nu eenmaal vaardig voor het recht. En het recht is uiteraard het woord van God. Dat wat geschreven is, wet en recht is wat geschreven is. Dus zeg tot de rechtvaardigen, zeg tot de gelovigen, dat het hem wel gaan zal, dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Het leuke is dat het eerst in het enkelvoud staat en daarna in het meervoud. Dat is heel leuk, want dat soort verschijnselen zien we in de Bijbel nogal eens vaker. Het werd bij ons altijd fout geregeld vroeger als we dat deden. Maar in de Bijbel komt het nogal eens voor. Van enkelvoud naar meervoud. Het enkelvoud wil zeggen dat het slaat op Christus. En het meervoud wil zeggen dat het slaat op allen die met hem één plant geworden zijn. In de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijn een opstanding. Je weet dat de rechtvaardige wordt weggeraapt. Maar dat is nog een paar hoofdstukken verder in Jesaja. En daar blijken het ook rechtvaardigen te zijn ineens. Er wordt ook heen en weer geschakeld tussen het enkelvoud en het meervoud. Omdat het gaat om Christus en daarmee over de christenen, de gelovigen namelijk. Het overblijfsel, moet ik eigenlijk zeggen. Goed. Dus een positief bericht alleen maar in vers 10 voor de rechtvaardigen. Maar dan meteen weer in vers 11. Wee de goddelozen. Wee tot de goddelozen staat er letterlijk. Het zal hem niet wel, maar kwalijk gaan. Want hij zal, hij zal ook de vrucht zijner werken eten. Maar dat heet hier niet vrucht, want dat is een veel te positief woord. Maar het heet hier vergelding. Hetgeen ook positief kan worden uitgelegd, dat betekent dat hij geld krijgt. Daar komt ons woord geld vandaan, vanwege vergelding. Maar vergelding kan net zo goed negatief zijn. En dat betekent niet dat hij geld krijgt, maar dat hij geld moet betalen. En dat is het hier eigenlijk, hij moet betalen. De vergelding zijner handen zal hem geschieden. En dat komt dus onder het oordeel. Dus het gaat om de tegenstelling tussen vers 10 en 11. Met de rechtvaardige gaat het wel en hij heeft het resultaat van zijn arbeid. En met de goddeloze gaat het kwalijk, en dat is niet wel. En hij krijgt ook het resultaat van zijn arbeid. Alleen dat is dan de toorn Gods uiteraard. En dan vers 12. De drijvers mijns volks, dat zijn de lui die hen ook zullen dringen in vers 5. Het volk zal immers gedrongen worden. De drijvers mijns volks zijn kinderen. Wel, volgens vers 5 werden ze gedreven of gedrongen en daar waren het jongelingen en kinderen die over het volk zullen heersen. Hier is het nog erger. Want er staat, de drijvers mijn volk zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. En voor ik er wat voor zeg, dan zullen we eerst kijken wat het woord er wat voor zegt. Dat vind ik wel zo wijs. Dus krijg ik ruzie met Ati. En er staat namelijk, o mijn volk, die u leiden, verleiden u. En als je nou echt vraagt, echt zullen weten waarom hier ineens over kinderen en vrouwen gesproken wordt, dan is het ongetwijfeld omdat het volk nu verleid wordt. Die u leiden, verleiden u. En de weg uw paden slokken ze in. Wel, het is eenvoudig hoor, om het te verklaren. De vrouwen staat uiteraard voor hen die de zienlijke dingen aanhangen. Want hier wordt het woord vrouw natuurlijk ook in de brede betekenis gebruikt. Een algemene toepassing. Ze hangen aan de zienlijke dingen, zoals ook in de volgende verse uitgebreid vermeld wordt. En wanneer men geleid wordt op grond van de zienlijke dingen, dan wordt men verleid. Nee, in vers 16 zijn het de dochteren van Sion. Dat zijn dus heel letterlijk genomen, de vrouwen uit Israël. Maar dat is hier niet zo. Hier gaat het om de heidenen die het volk leiden. Maar dat gaat wel in samenwerking met enige uit Israël natuurlijk. Dus er is wel een nauw verband tussen. Dat is met kinderen net zo. Die kennen ook alleen maar uiterlijke dingen. Ja. Hetzelfde. Kunnen geen verantwoordelijkheid dragen. Kennen de omstandigheden om hen heen niet. Kennen maar een halve wereld, zal ik maar zeggen. Kennen alleen hun eigen wereldje. En dus inderdaad gaat het weer om de zienlijke dingen. Want kinderen kennen alleen maar zienlijke dingen. De uiterlijke wereld. En het leren kennen van de onzienlijke dingen, dat is inderdaad moeilijk. Dat is wat men later pas leert. Als men het al leert natuurlijk. En de weg uw paden slokken zij in. De weg uw paden wil ze gewoon zeggen. De weg namelijk uw paden. En slokken ze in. Dat is leuk gezegd. Want dat betekent dat ze de weg opeten. Dan moet het toch geplaveid zijn met uw bevelen zeker of zo. Hè? Of zoiets. Nee, dat is heel eenvoudig. De weg wordt namelijk bepaald door het woord. De weg is namelijk het woord. Of zullen we zeggen, dan gaan we naar het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie, daar is de Heer namelijk het woord, zowel als de weg. En als de weg dus ingeslikt wordt, betekent het gewoon dat het woord ingeslikt wordt en dus niet gesproken wordt. Men zou de weg moeten bekendmaken. Men zou het woord het recht bijvoorbeeld moeten voortbrengen. Spreken dus. Maar in plaats van het te spreken, slikt men het in. Dat wil zeggen, men spreekt het niet. Het komt niet naar buiten, maar het blijft binnen. Dat is het. En daarom zijn het verleiders. Maar dat stond er al in. Ze verleiden u, namelijk de weg uw paden, slokken ze in. Ze vertellen niet wat uw weg is, uw pad. Let op het uw, hè, uw pad, de weg van Israël. De weg van Israël is in de eerste plaats een weg van gehoorzaamheid aan het woord van God. Gehoorzaamheid aan de stem van de herder en zo. Ja, ja, ja. Dat is een uitdrukking ervan. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat die vrouwen het niet goed doen. Maar het gaat om het principe. Het is sowieso niet goed als vrouwen de leiding hebben. Ja. Maar dat geldt niet alleen in kerkelijk verband, maar in de wereld net zo goed. Koningin is natuurlijk leuk, maar ze zou geen koningin moeten zijn. Dat zeker. En ik bedoel die dingen dus helemaal niet persoonlijk. Maar in het algemeen moet het wel zo gesteld worden. En ik vind het altijd vermakelijk om bijvoorbeeld de boeken van Bertex te lezen. Hè? Van pakweg zo'n, nou nog geen, van 80, 70, 80, 100 jaar terug zelfs. Waarin hij hevig tekeer gaat tegen het streven van de vrouw om stemrecht te krijgen enzovoort. Hè? En het doet hem net iets uit de doeken. Waarom de vaatdoeken uiteraard? Waarom dat niet zou moeten? Maar daar hoor je tegenwoordig al niks meer van. Maar het is wel zo, die dingen veranderen niet. Zo hoort het namelijk niet. Goed. Maar hier gaat het dus niet om het letterlijk uit. Het gaat niet om dat Israël letterlijk door vrouwen geleid zou worden. Maar het gaat erom dat het een typisch vrouwelijke leiding is, als u dat beter verstaat. Dat hoeft dus nog niet een vrouw te zijn die dat doet. Als een man leiding geeft en hij doet het ook op basis van de uiterlijke, de zienlijke dingen, dan is dat minstens zo erg. Eigenlijk erg. Nou, daar staat er, de Heere stelt zich, in vers 13, om te pleiten en hij staat om de volken te richten. Pleiten en richten zijn alle twee begrippen in verband met het voortbrengen van het recht uiteraard. Hè. Pleiten of een pleiter is gewoon een advocaat of zo, maar in ieder geval iemand die de wet hanteert. En het richten van de volken wil zeggen dat het recht op de volken wordt toegepast. Dat betekent gewoon dat de Heer komt om te oordelen en alle dingen die krom zijn recht te zetten. En dus staat er, de Heer komt ten gerichte, om recht te doen, tegen de oudsten zijn volks en deszelfs vorsten. Dat waren kinderen en vrouwen, weet je wel. Want gij lieden hebt deze wijngaard verteerd. En de wijngaard, dat wordt later besproken in hoofdstuk 5. Want daar vinden we de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. We vinden dat natuurlijk nog wel een paar keer. Dergelijke uitspraken, ook in het Nieuwe Testament. Maar de wijngaard is nou eenmaal een beeld van Israël, aan wie de beloften gedaan zijn. De beloften van eeuwig leven, de belofte van erfgenaam van de wereld te zijn. En ik hoop dat u nou gehoord dat ik het niet heb over afspraken die gemaakt zijn met Mozes, maar ik heb het over afspraken die gemaakt zijn met Abraham. De God van Abraham, Isaac en Jacob, niet die van Mozes. De God van Abraham, Isaac en Jacob was de God van Israël. En dat was dus de God die beloften gedaan had. Belofte van eeuwig leven, voorgesteld door de wijn. Want in het algemeen is het zo dat de wijngaard een beeld is van het verbond met Abraham. Of de wijnstok is dat. Doet niet zoveel te zaken. Het gaat om de wijn en alles wat ermee samenhangt. Want wijn is een type van het eeuwige leven. En de wijngaard is dan een beeld van Israël. En de wijnstok is dan in eerste plaats Abraham. In de eerste plaats, ik bedoel het dan in chronologische zin. Het was Abraham. Maar de ware wijnstok is het zaad van Abraham. En dat is dus weer Christus. De bedoeling was dat in de wijngaard en door de wijnstok enzovoorts water zou veranderd worden in wijn. Want kijk, er valt water uit de hemel of uit de sproeiinstallatie natuurlijk. Om de wijngaard te bevloeien, te bevochtigen. En de bedoeling is dat het eindproduct vervolgens is wijn. Dus er gaat water in en er komt wijn uit. Dat is uiteindelijk het verhaal. En dat is inderdaad niks anders dan wedergeboorte. Water is dan een beeld van het woord van God. En waar het woord van God komt en zijn uitwerking heeft, daar ontstaat uiteindelijk, na enige complicaties overigens, maar daar ontstaat wijn, is de bedoeling. En in Johannes 2, de bruiloft te Cana, wordt dat op treffende wijze nog eens geïllustreerd, waar gesproken wordt over water, dat wijn wordt, maar dat wordt het weer door de bemiddeling, door de tussenkomst van de Heer Jezus. Want zo gaat dat. Via het water, via het woord, komt men terecht bij Christus. En als men bij hem terechtkomt, blijkt door zijn macht, door zijn woord, door zijn leven, het water, het woord namelijk, veranderd te worden in nieuw leven, eeuwig leven, wedergeboorte. En dat is dan vervolgens Johannes 3, volgende hoofdstuk. Nou, die wijngaard dus, daar hebben we het nog wel over, naar aanleiding van Johannes, van de Jesaja 5. Dus, er staat hier gewoon in vers 14 van Jesaja 3. De Heere komt en gerichte tegen de oudsten zijns volks, en dat zelfs vorsten. Want gij lieden, dat zijn die vorsten, hebt deze wijngaard, dat is Israël, aan wie de beloften gedaan waren, verteerd. Dus het is gewoon verrot. Het is verteerd, het is weg, het is opgemaakt. Dus van de wijngaard niks meer over. En dan staat er, de roof des ellendigen is in uw huizen. Dat betekent dat er ellendigen waren. Dat zijn gewoon mensen die in de ellende zitten, die tekortkomen, die gebrek hebben. Van hen is het een en ander gestolen. Ze hadden al niet veel, maar wat ze hadden is nog gestolen. En dat bevindt zich dan in het huis van deze vorsten en oudsten van het volk. Dat is wat er staat. Tot die oudsten en vorsten wordt gezegd, de roof van de ellendigen, dat wat gij van de ellendigen geroofd hebt, is in uw huizen. Want zo gaat het ook. En we kunnen het rustig in verband brengen met het jodendom, het judaïsme in het algemeen. Want men heeft het woord van God, de wet, zou ik maar zeggen, het woord van God, de Torah, of hoe het maar heet, gebruikt om degene die toch al tekort kwamen, nog eens verder, laat ik maar zeggen, uit te kleden. Of zal ik zeggen, uit de pers. Het volk is gedrongen. Dat is inderdaad wat er gebeurd is. En dat gebeurt nog. En dat is ook wat de Heer Jezus, zijn tijdgenoten, met name de Farizeeën, verwijt. Dat het volk wat toch al niet heeft, toch al tekort komt. Ik bedoel overdrachtelijk, in geestelijke zin. Ze hebben alle gezondigd en komen heerlijkheid Gods tekort, zegt de nieuwe vertaling. Zij derven de heerlijkheid Gods. Ze komen al tekort en toch wordt er van hen nog meer geëist. Dus de roof des ellendigen is in uw huizen. Wat is uw lieden dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen, dat wil zeggen weer het uiterlijke leven van de ellendigen, vermaalt? En verbrijzelen en vermalen is uiteraard hetzelfde. Wat is uw lieden dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt? Waaruit blijkt dat juist de ellendigen beschouwd worden als Gods volk. Veel en genadig. We zien dan ook dat de Heer zich speciaal richt in zijn dagen tot de ellendigen.